Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekat, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Het eerste jaar van koning Artaxerxes, heerschappij. Het jaar 426 voor Christus, 20 jaar eerder. Lang voordat het kindermeisje hem kwam halen, zat Darius al rechtop in zijn brede, vergulde bed, zijn hart bonkend van opwinding. Het was zijn 7e verjaardag. Hij wist dat een verjaardag gepaard ging met een hele week feest, cadeaus, spelletjes, laat op mogen blijven met familie en vriendjes en een eindeloze stoet, taarten en snoep. Zelfs volwassen Perzen vierden hun verjaardag, veel grootser dan de rest van de wereld. Maar voor hem was het een magische tijd. De 7e verjaardag was voor een Perzisch jongetje een belangrijk overgangsmoment. Als de feestelijkheden rond zijn verjaardag beëindigd waren, zou hij niet langer een kindermeisje hebben. Dan liet hij zijn kindertijd achter zich en zou geïntroduceerd worden in de wereld van de mannen. Hij zou mannenvaardigheden leren en de kennis verwerven die een aristocraat nodig had. Darius was al een ervaren ruiter, hoewel hij zich niet kon herinneren dat hij ooit paardrijden had geleerd. Zijn vader had hem verteld dat hij Darius nog voor hij kon lopen al op een paard had gezet. Maar nu zou hij ook nog leren hoe je pijl en boog moest gebruiken en zwaarden, dolken en speren. En hij zou alle spannende geheimen van de vechtkunst leren. Hij zou geneeskundelessen krijgen, ingewijd worden in de geheimen van de bossen, leren hoe je in een woestijn kon overleven. Hij zou ook saaie dingen moeten leren, zoals lezen en schrijven, waar zijn moeder op stond, en de eindeloze lessen moeten volgen van de magie over waarheid en recht. Hij vermoedde dat hij dat soort dingen wel zou kunnen verdragen als hij zijn vreselijke kindermeisje mocht inruilen voor zwaardgevechten en de hele dag kunnen spelen met vriendjes van zijn eigen leeftijd. Hij was te ongeduldig om nog langer te wachten. En daarom glipte Darius zijn warme bed uit en stak zichzelf snel in de kleren van de vorige dag. Ze waren verkreukeld en zaten vol vlekken van een lange dag buiten spelen, waardoor ze in Darius' ogen alleen nog maar lekkerder zaten. Ze hingen een beetje scheef om zijn stevige lijf, met dank aan de snelheid waarmee hij ze aan had getrokken. Zijn kindermeisje zou gruwen van het resultaat, maar Darius was meer geïnteresseerd in het begin van deze nieuwe dag dan in de mening van een kindermeisje. Hij holde zijn ruime kamer uit, een lange gang door en glipte de kamers van zijn moeder in. Haar slaapkamer was nog steeds in duister gehuld, een ongemak waar hij een heel gemakkelijke oplossing voor had. Hij schoof snel de blauwe linnen gordijnen open. Zwak zonlicht kroop traag als een slak de kamer in en bracht de decoratieve mozaïeken op de muur tot leven. Exotische vogels leken op te stijgen tegen een paarse hemel. Darius raakte het azuurblauwe en groene beeld van een pauw aan en lachte. Hij was dol op deze kamer. Toen hij zich omdraaide, zag hij dat zijn moeder nog steeds sliep. Op zijn tenen sloop hij naar de slapende gestalte, die hij wakker wilde kittelen. Hij stond nog maar nauwelijks naast haar, of opeens schoot er een lange, elegante hand onder de deken vandaan en trok hem het bed in. Hij gaf een geschrokken gil. Ik ben al de hele tijd wakker, mijn kleine monstertje. Zijn moeders gemanicuurde vingers gebruikten zijn plan nu tegen hem door hem vol overgave te kittelen. Darius lachte tot hij er buikpijn van had, Stop! Ze gaf meteen gehoor aan zijn verzoek. Weet u waarom vandaag een bijzondere dag is? Vroeg hij op licht ernstige toon. Vandaag? Nee, waarom? Oh, ik weet het al. Je vader is vandaag jarig. Niet, dat is helemaal niet waar, zei Darius verontwaardigd. Ik ben jarig. Is dat zo? Nu je het zegt, je ziet er wel een stuk volwassener uit. Maar wat vreselijk, ik was het helemaal vergeten. Wat moet ik je nou cadeau doen? Zijn moeder keek hem door haar dikke krullende wimpers aan. Wat dacht je hiervan? Ze hield haar kamermantel op, een dun geval, gemaakt van witte zijde met goudkleurige borduursels. Darius keek er vol afgrijzen naar. Oh, niet dus. Wat dacht je van mijn kam? Je moet toegeven dat die heel mooi is. Ze bood hem haar kam aan, die op het nachtkastje lag. Hij was uitgesneden in ivoor en versierd met een soort rode juweel waarvan Darius niet wist hoe het heette. Het ding glinsterde hem vrouwelijk toe. Hij wierp zijn moeder een beledigende blik toe en begon haast te geloven dat ze hem helemaal niet aan het plagen was. In zijn buik voelde hij een vreselijke angst opkomen. Wat als ze echt zijn verjaardag was vergeten? Ze lachte. Wat een gezicht! Ik zie wel dat je mijn kam ook niets vindt. Misschien ligt er iets van jouw smaak in mijn zilveren kist. Darius' gezicht lichtte op van nieuwe hoop. Hij kroop van het bed en holde naar de grote zilveren kist. Het deksel oplichtte, een gedecoreerd geval vol juwelen en zwaar obsidiaan, bleek nog een hele klus. Hij duwde het ding open met alle kracht die hij in zich had. Zijn jonge spieren kreunend onder de last, tot het uiteindelijk uit zichzelf open bleef staan. Goed gedaan, mannetje. Jij wordt nog heel sterk als je groot bent. Zijn moeder had de witte kindermantel om zich heen geslagen en stond nu naast hem over de kist gebogen. Haar haren hingen in een dikke golf van donkere krullen tot over haar middel. Darius had meer dan eens de vrouwen in hun huishouden jaloers horen zuchten over zoveel schoonheid. Maar op dit moment vond hij al dat haar alleen maar irritant. Hij duwde de overdaad aan krullen weg en concentreerde zich op zijn taak. Ik ben al sterk, hoor, zei hij terwijl hij snel de inhoud van de kist in zich opnam. In een hoek geschoven zag hij een langwerpig pakket liggen dat in gele stof was gewikkeld. Hij pakte het enthousiast op, draaide zich naar zijn moeder en vroeg: Is dit voor mij? Misschien. Met een brede grijns legde hij het gele pakje op het bed. Ongeduldige vingertjes schoven de stof opzij. Darius hapte naar adem. Voor hem lag een perfecte boog met een leren beurs vol pijlen ernaast. De boogarm was gemaakt van gebogen hout en voorzien van een dierlijke pees. Hij raakte het vol ontzag aan en voelde een dun laagje was. Ook als kleine jongen wist hij al dat het erop was gesmeerd om de boog tegen vocht te beschermen. Hij haalde een pijl uit de zwarte koker en bestudeerde vol overgave de benenpunt. Het ding zag er scherp en hard uit, niet het speelgoed van een kind, maar het jachtgereedschap van een man. Voorzichtig voelde hij aan de pees, die leek onmogelijk strak. Heel even liet zijn zelfvertrouwen hem in de steek. Misschien was hij niet sterk genoeg om zoiets te gebruiken. Maar even vastberaden liet hij die twijfel ook weer varen. Hij liet zich heus niet door een boog klein krijgen. Hij besloot dat hij hiermee al zijn vrienden ging verslaan. Zo, onderbrak zijn moeder hem in zijn dagdroom, mag ik ervan uitgaan dat dit cadeau u in stemming wel kan wegdragen, mijn heer? Hij antwoordde niet, maar sloeg vol overgave zijn armen om haar middel. Ergens daagde het, in een vage kluwe van gedachten, dat zeven woorden waarschijnlijk ook betekende dat hij niet langer in de vrouwenvleugel van zijn vaders huis kon wonen. En dat betekende dat hij niet langer toegang tot zijn moeder had wanneer hij maar wilde. Die gedachte schoot door hem heen met de scherpte van een van zijn nieuwe pijlen. Maar vervolgens herinnerde hij zich weer de oeverloze spelletjes die hij met zijn vrienden zou spelen. En daardoor vergat hij meteen weer de angst dat hij gescheiden van zijn moeder moest leven. Rachel, moeten we niet eens... zei een diepe stem vanuit de deur, die vervolgens in een bulderende lach overging. Ik had kunnen weten dat ons boefje al op was. Anders kunnen 6 trompetten en een dolle hond hem zo vroeg op de dag het bed nog niet uitkrijgen. Vader, riep Darius opgetogen, kijk wat moeder me voor mijn verjaardag heeft gegeven. Hij pakte snel zijn pijlen en boog en liet ze aan heer Vivan zien. Met een getraind oog bekeek die eerste boog en vervolgens de pijlen. Rechte schacht, scherpe hoek, strakke pees. Een indrukwekkend wapen. Ik weet zeker dat mijn zoon het waardig zal blijken. Darius voelde zijn borst groeien tot hij dacht dat hij van blijdschap nog uit elkaar zou spatten. De goedkeuring van zijn vader had altijd dat effect op hem. Ik doe mijn best, vader. Heer Vivan legde een hand op zijn schouder. Ik neem aan dat ik nu geacht word je een cadeau te geven. Darius slikte een glimlach weg. Zo hoort dat, ja. Ik ben nu 7, weet u? Ik sta versteld, echt? Rachel, wist je dat? Nou, mijn heer, het is voor mij ook nogal een verrassing. Het is alsof hij gisteren ter wereld kwam. Heer Vivan liep op zijn vrouw af en nam haar in zijn armen. Met jou vliegt de tijd, liefste. Darius rolde met zijn ogen. Het is mijn verjaardag, hoor, niet die van haar. Ach, wil jij ook een knuffel? Vroeg Vivan. En zonder op antwoord te wachten, nam hij Darius in zijn grote armen en gooide hem hoog in de lucht. Net voor zijn zoon gevaarlijk dicht bij de vloer was, ving hij hem weer op en gooide hem ondersteboven. Hem nu bij de enkels vasthoudend. Darius, die nauwelijks meer iets kon zien doordat zijn haar voor zijn ogen viel, ervoer het spel dat hij, tot dan toe altijd geweldig had gevonden, opeens als iets bijna beledigends. Zet me alsjeblieft neer, eiste hij. Ik ben geen kind meer. Neem me niet kwalijk, je hebt helemaal gelijk. Zijn vader zette hem neer. Zijn ogen bleven met een ernstige blik op zijn gezicht rusten. Darius trok zijn kleren recht en probeerde zijn gebutste waardigheid te hervinden. Ik vond dat vroeger leuk. Maar ik wil nu, denk ik, andere spellen met u spelen, vader. Misschien kunt u me uit jagen nemen. Zijn vader beet op zijn onderlip. Darius keek hem kwaad aan en probeerde vast te stellen of zijn vader hem uitlachte of niet. Maar die knikte, stak een hand in zijn zak en haalde er een kistje uit. Misschien helpt dit bij je nieuwe spel. Gefeliciteerd, mijn zoon. Darius was in één klap zijn gekrenkte trots vergeten en graaide het cadeau uit zijn handen. Het langwerpige kistje was gemaakt van lichtkleurig olijfhout. Binnenin lag een dolk, gemaakt van brons, met een heft dat smal genoeg was voor een kinderhand. De dolk was niet versierd. Het was duidelijk een oefenwapen voor een jonge man, niet een showobject. Darius straalde opgetogen. Hij greep het kistje en hield het samen met zijn boog en zijn pijlen tegen zich aangedrukt. De nieuwe schatten pasten nauwelijks in zijn armen. Ik vind mijn dolk geweldig. Dank u wel, vader. Laten we alles gaan uitproberen. Ik stel voor dat we eerst eens gaan ontbijten, zei heer Vivan. Een nieuw wapen in gebruik nemen is hongerig werk, hoor. Terwijl hij met zijn ouders at, wist Darius zijn ongeduld te bedwingen. Ontbijten met zijn vader kwam immers niet vaak voor. Zoals gebruikelijk bij aristocratische Perzen voerde heer Vivan een omvangrijk huishouden. Naast Darius' moeder had hij nog 2 vrouwen en 3 concubines en had Darius 2 halfbroers, 2 halfzusjes en een baby in aantocht. En dus was heer Vivans tijd beperkt. Darius' moeder was zijn absolute favoriet en de enige vrouw van wie hij echt hield. Maar omwille van de harmonie in dit grote gezin kon hij niet al te veel tijd doorbrengen met Rachel en Darius. En dus besloot Darius maar niet te klagen over de vertraging die het uitproberen van zijn cadeaus opliep en te genieten van zijn vaders aanwezigheid. Bij het ontbijt werden verschillende hete broden en zachte kazen geserveerd. Er was vijgenjam en zijn moeders favoriet, bergamotgelei, en verse eieren met dooiers zo geel als de ondergaande zon. Darius smeerde een dikke laag room op een stuk warm brood, deed daar druivenjam op en propte het hele stuk in zijn mond. Hij zag dat zijn vader precies op dat moment precies hetzelfde aan het doen was. Zijn moeder moest lachen. Moet je jullie twee nou zien? Overduidelijk vader en zoon. Het is dat u blond en blauwoogig bent, heer Vivan, en Darius mijn donkere tint en groene ogen heeft, want anders zouden jullie bijna identiek zijn. Zelfde rechte neus, zelfde brede mond, zelfde kuiltjes in de wangen als jullie lachen, en allebei een zoete kou. U houdt ook van zoete dingen, moeder, meer nog dan vader en ik zelfs. Wel nee, riep ze en strekte snel een lange arm uit, waarmee ze een stuk amandelcake van Darius' bord pakte. Dat is van mij, geef het terug. Zijn moeder propte de cake in haar mond tot haar wangen bol stonden als die van een eekhoorn. Kom het maar halen, zei ze met een volle mond. Darius en zijn vader hadden het niet meer van het lachen. Met plotselinge helderheid herinnerde Darius zich opeens weer zijn eerdere zorgen. Hoewel ik nu bijna volwassen ben, hè? Ik kan moeder toch nog steeds bezoeken, wanneer ik wil, niet vader? Het is niet goed voor haar om te veel alleen te zijn. Hij zag tranen blinken in de donkere grote ogen van zijn moeder, die snel haar blik neersloeg. Darius stak een plakkerig handje uit om haar gerust te stellen. Heer Vivan schoof zijn gouden bord weg en leunde achterover. Je kunt niet meer in de vrouwenvleugel wonen, jongen. Nu je 7 bent, moet je aan een opleiding beginnen die passend is voor een Perzische heer. En dat kan alleen in het paleis. Natuurlijk, en ik kijk er naar uit. Ik kan niet wachten tot ik net zo'n goede krijgsheer ben als uw vader. Maar als ik dan 's avonds thuis kom, als ik klaar ben met school, mag ik moeder dan bezoeken? Je komt 's avonds niet thuis. Je gaat in Persepolis wonen, in een internaat, met jongens van je eigen leeftijd. Darius keek hem verbijsterd aan. Ik woon dan niet meer bij u en moeder? 1 keer per maand mag je ons 2 dagen lang thuis bezoeken. Rond nieuwjaar kom je bovendien een hele maand thuis. Ik heb geregeld dat je moeder en ik je privé 1 keer per week mogen bezoeken. Maar dat mag je de andere jongens niet vertellen, hoor. Ik breek daarmee de regels een beetje, en dat zullen ze niet kunnen waarderen. Darius slikte. Hij kon het nog niet helemaal bevatten wat het betekende om zijn ouders maar 1 keer per week te zien, om zo lang van huis te zijn. Maar hij wist wel dat de gedachte aan die scheiding hem vervulde met een angst die hem het liefst zou hebben laten huilen als het kleine kind dat hij naar eigen zeggen niet meer was. Hij slikte zijn tranen weg en beloofde zichzelf stilletjes maar plechtig dat hij zijn ouders nooit zou beschamen door te snikken als de eerste de beste lafaard. Hij liet verslagen zijn hoofd zakken en zei: Zoals u wilt, vader.
Thank you.
De zon was nog lang niet opgekomen toen Darius wakker schrok, met dank aan het snerpende geblaar van een koperinstrument. Hij kreunde. Hij had minder dan 6 uur geslapen en was tot diep in de nacht opgeweest, druk met het schoonmaken en invetten van de zwaarden en dolken van de oudere jongens. Hij negeerde de uitputting die hem sinds hij hier een maand geleden was gekomen niet meer los leek te laten, dwong zichzelf overeind te komen en waste zich met koud water. Hij had maar een paar minuten de tijd om zich aan te kleden en klaar te staan voor de dagelijkse ochtendloop, die geleid werd door 2 oudere jongens. Ze zouden meer dan 1 uur rennen, bijna 2 parsangs, afleggend, waarna ze zich aan een uitputtende reeks lessen moesten onderwerpen. Een parsang was ongeveer 6,5 kilometer. De eerste week had Darius meer dan eens moeten overgeven, voor ze terugkeerde naar hun kamertje. Hij was niet de enige. De meeste van de 50 nieuwelingen verging het niet veel beter. Hun trainers stonden de jongens enkel toe water te halen uit een ijskoude beek om zich wat op te frissen, voordat ze verder gingen. Het leven in het paleis was totaal niet zoals Darius het zich had voorgesteld. Zijn wereld leek in de verste verte niet op het doen van eindeloze leuke spelletjes. De fysieke training was loodzwaar en vroeg meer van hem dan hij bezat. Ze werden getraind op uithoudingsvermogen en de enige manier om dat echt te leren was door de inspanning daadwerkelijk uit te houden, hoe moeilijk dat ook was. De zo gekoesterde verjaardagscadeaus van zijn ouders waren ongebruikt opgeborgen. Zijn docenten vonden hem te jong voor een dolk en pijl en boog. In plaats daarvan lieten ze hem steeds weer dezelfde oefeningen doen, die zijn spieren zwaar en pijnlijk maakten. Op sommige dagen moest hij minutenlang zwijgend een steen ophouden tot zijn arm in brand leek te staan. Een andere veelgebruikte oefening was kruipen tot je dijen het opgaven. Een paar keer per dag moest hij de zware uitrusting van de oudere jongens dragen, die toch eigenlijk eerder dan een 7-jarige in staat zouden moeten zijn al dat zware spul te torsen. En toch werd ook dit als een belangrijk middel gezien om hem sterker te maken, als voorbereidingen op het moment dat zijn gevechtstraining echt zou beginnen. "Je hebt geen spieren, Guppie," had een van de meesters hem meer dan eens voorgehouden als zijn armen tijdens de gewichtstraining begonnen te trillen. Hoe kan iemand zo iel zijn? Niet gewend aan dergelijke kritiek, had Darius zijn tanden op elkaar gezet, vastbesloten de zware gewichten zo lang als nodig was hoog te houden. Hij wilde nooit meer als iel worden bestempeld. Tot zijn teleurstelling werden pogingen om vrienden te maken hier niet gewaardeerd. Hij had gemerkt dat de jongens, die al een aantal jaren in het paleis woonden, hechte verbindingen leek te hebben gesmeed. Maar nieuwelingen, als hij, werden geacht te wennen aan ons solitair bestaan. Hun vecht- en sportinstructeurs waren hard en afstandelijk. De magi, Persische wetenschappers, astronomen en religieuze leiders waren begonnen zijn groep van prille recruten te onderwijzen in deugden als eerlijkheid, loyaliteit en dankbaarheid. Ze waren tegen alle jongens even aardig, maar hun vriendelijkheid werd getemperd door een bepaalde afstandelijke manier van doen die elke vorm van binding of warmte ontmoedigde. Darius had niemand om mee te praten. Het leven in het paleis bleek een enorme teleurstelling. Het was eenzaam, saai en vermoeiend. Darius had andere jongens zien huilen van eenzaamheid, van pijn. Hij besloot dat hij niet zou toegeven aan dergelijk uiterlijk vertoon van zwakte, om zijn emoties in te slikken en zijn gevoelens niet te tonen. Hij moest gewoon door. Hij besloot dat hij zijn vader trots wilde maken, maar hij miste thuis zo erg dat zijn lichaam er soms van beefde. Het was niet de fysieke aanslag of het smakeloze eten of de eindeloze taken die hij ondraaglijk vond. Dat kon hij allemaal wel verdragen. Het was de isolatie die aan hem vrat. Tot zijn komst in het paleis was zijn leven vol liefde en gezelschap geweest. Het plotselinge en opzettelijk verlies van elke vorm van een betekenisvolle relatie met een medemens drukte zwaarder op hem dan de gewichten die hij voor de training moest tillen. 'S nachts, als hij in zijn eenvoudige bed kroop, vol blauwe plekken en dood op, trok hij vaak de ruwe deken tot over zijn hoofd en dacht aan thuis. Hij kon het verrukkelijke warme eten ruiken dat hem geserveerd werd wanneer hij maar trek had. Hij kon de zachte linnen lakens over zijn benen voelen glijden. Hij kon de warmte van het gezellig haardvuur op zijn huid voelen. Hij durfde niet te vaak te denken aan zijn moeders stem of omhelzing, bang dat hij dan zijn zelfbeheersing zou verliezen en zou eisen dat hij naar huis werd gebracht. Maar soms, wanneer hij tussen slaap en wakker zijn zweefde, voelde hij haar aanwezigheid. De liefdevolle aanwezigheid die alle pijn weg leek te toveren, en hij klampte zich aan dat gevoel vast, ook al wist hij dat het niet echt was. Darius was net bezig zijn broek aan te trekken toen een andere jongen uit zijn groep, Cambyses, langs hem liep. Zonder een woord te zeggen schopte hij opeens fel tegen Darius' schenen. Darius verloor zijn evenwicht en landde hard op de grond. Hij liet niets merken. In plaats daarvan drukte hij zichzelf overeind en ging verder met zich aan te kleden, met de afgemeten bewegingen van een soldaat. Dat had hij al geleerd. Dat zag ik, zei een jongen die Aria heette. Een stel andere jongens viel hem bij. Die knul is niet goed wijs, voegde Aria eraan toe. Darius knikte. Cambyses was als zoon van een satraap ter wereld gekomen, de gouverneur van een van de grootste territoria in het koninkrijk. Een toevalstreffer die de kleine jongen volgepompt had met zelfvertrouwen. Hij had al meteen iets tegen Darius gehad toen die hem in hun eerste race versloeg. En dus kwelde Cambyses hem nu wanneer het maar ging. De jongens werden aangemoedigd nooit te klikken, en dus klaagde Darius niet. Maar Cambyses' steeds onaangenamere treitertactieken werden een groeiend probleem. Darius voegde het toe aan de lijst van dingen waar hij iets aan moest doen. Gelukkig zou hij vanmiddag voor een tweedaags bezoek naar huis mogen. Het eerste bezoek sinds een maand. Nog een paar uur en hij zou thuis zijn. Thuis. Zijn vader kwam hem zelf halen. Toen hij in de gesloten wagen klom, zag hij dat zijn moeder hem daar met open armen opwachtte. Darius aarzelde heel even voor hij zich met lichaam en ziel in haar warme omhelzing stortte. Zijn moeder huilde. Die rit naar huis was de eerste keer in een maand dat Darius iets van rust ervoer. En die rust hielp hem een belangrijk besluit te nemen. Hij had de afgelopen weken een plannetje bedacht. Een ontsnappingsroute. Een manier om zijn vader een plezier te doen door zijn plichten als Perzische edelman te vervullen, maar tegelijkertijd deze tijd door te kunnen komen. Hij wist niet zeker of hij het idee wel aan zijn ouders voor moest leggen. Hij wilde niet dat ze zich zorgen maakten als hij te veel losliet over hoe naar zijn leven nu was. Maar hij besloot tijdens de rit, met zijn vaders arm om zijn schouder en zijn moeders glimlach als een warme deken om hem heen, dat hij het toch zou zeggen. Het avondeten werd geserveerd in de kamers van zijn moeder. Zijn ouders zaten vol vragen. Hoewel ze hem elke week hadden bezocht, was hun tijd samen steeds gekenmerkt geweest door geheimzinnigheid en haast. Nu bedolven ze hem onder allerlei vragen. Met name zijn moeder, voor wie deze nieuwe wereld een compleet mysterie was. Darius probeerde zijn antwoorden luchtig te houden. Hij zag dat de ogen van zijn vader zachter werden toen hij een zorgeloos beeld schetste van zijn paleisleven. Zijn vader, zo realiseerde hij zich, moest uit eigen ervaring weten dat de training van Perzische jongens meer omvatte dan leuke wedstrijdjes hardlopen en hilarische lessen in het hertekenen van eetbare wilde planten. Uiteindelijk zei zijn moeder: "Nou is het genoeg. Dat arme kind heeft nauwelijks de kans gehad wat te eten. Laten we hem niet langer lastigvallen, zodat hij zijn eten kan proeven. Ik heb de kok gevraagd je favoriete gerechten te maken, lieverd. Probeer de gevulde wijnbladeren maar eens. Darius sloot zijn ogen terwijl hij een hap nam. De vulling, verrijkt met verse kruiden en gekruid lams gehakt, gleed als een warme smaakexplosie door zijn keel. Het wijnblad was zacht en verrassend vers, gezien het seizoen. Darius kreunde van genot. Heer Vivan lachte. Wat voeren ze je daar? Brood met kardemom en gekookt vlees. En soms gerstekoeken als extraatje. Elke ochtend en avond krijgen we hetzelfde. De ingrediënten zijn sinds mijn jeugd blijkbaar niet veranderd. Ik kan me die jaren goed herinneren. Woonde u ook in Persepolis, vader? Pas toen ik 16 was. In die tijd gingen oudere jongens wel het internaat in, maar ze hadden niet genoeg plek voor de jongere exemplaren. Darius had dat ook al van een van de oudere jongens gehoord. Het was precies de opening die hij nodig had om zijn plan te presenteren. Hij nam ter bemoediging een grote slok druivensap en begon aan zijn betoog. Vader, ik zat zo te denken. Waarom doe ik dat niet ook? Ik zou mijn lessen in het paleis kunnen volgen en dan thuiskomen om hier de nacht door te brengen, zoals u deed toen u zo oud was als ik. 'S avonds krijgen de jongens van mijn leeftijd geen les. In plaats daarvan doen we alleen maar allerlei klusjes. We krijgen vaak de spullen van de oudere jongens mee om schoon te maken of in te vetten. Soms moeten we een opdracht die de magie ons hebben gegeven uitschrijven of uit het hoofd leren. Maar ik zou mijn huiswerk mee naar huis kunnen nemen en hier afmaken. En dan elke ochtend vroeg naar Persepolis rijden om op tijd te zijn voor de ochtendtraining. Zijn vader zweeg. Waarom? Vroeg hij na een paar momenten van diepe stilte. Ik wil thuis zijn, bij u en moeder. Ik zal echt mijn best doen, dat beloof ik. Ik zal de beste van allemaal zijn. Maar ik wil gewoon graag thuis wonen. Nee, antwoordde zijn vader op onverbiddelijke toon. Hij gaf geen verdere toelichting. Darius was met stomheid geslagen. Maar, geen gemaar, nee. En daar blijft het bij. Darius wendde zich tot zijn moeder in de overtuiging dat zij hem wel bij zou vallen. Maar in plaats daarvan wendde ze haar gezicht af en staarde naar de muur. Heel even dacht hij iets van een traan in haar ogen te zien. Zag hij hoe haar vingers trilden voor ze tot een vuist balde. Maar misschien ook niet, want ze zei niets. Geen enkele steunbetuiging. Geen woord om duidelijk te maken dat ze begreep dat hij echt naar huis moest. Darius probeerde het nog één keer. Hij slikte zijn trots in, iets wat hij geleerd had te beschermen, zolang hij zich kon herinneren. Ze begrijpen het niet. Als ze het snapten, zouden ze me nooit dwingen terug te gaan. Hij zei met een dun stemmetje en een kinderlijke intonatie die hij zelf verafschuwde: Ik mis thuis. Ik mis jullie. Genoeg, jongen. Ik zei nee, en daar blijf ik bij. Jij zult opgeleid worden als de andere jongens van jouw leeftijd en positie. Jij zult je plicht aan je familie en het koninkrijk vervullen. En je zult nooit meer onder die plicht uitproberen te komen. Darius stond met een bleek gezicht op uit zijn stoel. Zonder een woord te zeggen rende hij de kamer uit en ging terug naar zijn eigen kamer. Hij stapte volledig gekleed in bed en merkte nauwelijks hoe weelderig, zacht en comfortabel dat was in vergelijking met zijn hobbelige matras in het paleis. De woorden van zijn vader brandden in zijn oren. Hij voelde een enorme schaamte. Had hij echt geprobeerd onder zijn plicht uit te komen, enkel en alleen door te vragen of hij thuis mocht blijven? Hij kon de redenering van zijn ouders niet volgen en hun reactie was schokkend. Hij had verwacht dat ze zijn verzoek in zouden willigen en hun weigering ging zijn verstand te boven. Hij had er nooit aan getwijfeld dat ze van hem hielden. Zijn leven was door die wetenschap gekleurd. Maar hij begon te beseffen dat geliefd worden nog niet betekende dat je kreeg wat je wilde. Liefde, zo leek het, was niet in staat je te geven wat je zo wanhopig graag wenste. Liefde kon geen problemen oplossen. En wat zijn ouders betrof, plicht ging blijkbaar voor liefde. Hij dacht aan zijn plicht in het paleis, de eindeloze reeks lessen die zijn geest en zijn lichaam uitdaagden, hem tot ver over zijn grenzen duwden. Als hij minder van zijn ouders hield, dan kon hij zijn nieuwe leven misschien wel verdragen. Er zou niet langer dat enorme verlangen naar hen zijn elke dag weer. Hij zou ze niet missen. Hij zou zich aan zijn nieuwe leven zonder hen aanpassen, net zoals zij zich aan een leven zonder hem hadden aangepast. Wat een afgrijselijk idee dat zijn ouders hem blijkbaar zo makkelijk konden loslaten. Waarom willen vader en moeder mij niet? Er is niemand meer voor mij. Als ik niet op vader en moeder kan afgaan, is er dan iemand op deze wereld die ik wel kan vertrouwen? Hij lag de halve nacht wakker, gekweld door dit soort gedachten. Eén ding was duidelijk. De afwijzing van zijn ouders deed vele malen meer pijn dan pestkoppen, vuisten en zwaarden. Op het paleis wachtte hem een miserabele thuiskomst. De eerste die hij tegen het lijf liep was Cambyses. Ze waren alleen in een donkere gang. Cambyses was een jaar ouder dan Darius. Hij was vanwege de reizen van zijn vader later begonnen en een halve kop groter. Zonder enige uitleg ramde de jongen zijn elleboog in Darius' maag. De pijn golfde door hem heen met een intensiteit die hem zijn adem benam. Hij sloeg dubbel, zich afvragend of hij nu doodging, want wat hij ook probeerde, hij kreeg maar geen lucht in zijn lichaam gepompt. Toen hij eindelijk weer een beetje kon ademen, kwam hij moeizaam en wankel overeind. Cambyses grijnsde zelfgenoegzaam. Moet je die tranen in je ogen zien? Ah, wat schattig. Gaan we huilen? Je bent gewoon een baby. Darius slikte de tranen weg. Hij slikte de pijn en afwijzing weg. Hij maakte een vuist, gooide zijn hele gewicht erachter en deed hem vol in Cambyses middellanden. De jongen gilde en sloeg dubbel van de pijn. Darius voelde niets, geen opluchting, geen trots. Het was best prettig zo los te zijn van je emoties. Hij tikte met een vinger tegen Cambyses' oor en zag, met het rustige observatievermogen van een onderzoeker, dat hij rood werd. Toen hij wegliep, wist hij dat hij een manier had gevonden om zijn tijd in het paleis draaglijk te maken. Hij zou gewoon niets meer voelen. Elke dag zou hij oefenen voor zijn eigen gevoelens weg te lopen, tot hij geleerd had ze volledig onder controle te houden. Tot hij geleerd had geen baby meer te zijn. Darius hief zijn hoofd en keek met blinde ogen naar de horizon. Verrast constateerde hij dat zijn wangen nat waren van de tranen. Meer dan 20 jaar waren verstreken sinds die vreselijke maanden. En nog altijd hadden ze hem in hun macht, lieten ze hem niet los. Beheerste hem. Zijn leven werd nog steeds beïnvloed door die vreselijke scheiding. Zelfs zijn eigen huwelijk was erdoor beschadigd. Nehemia had gelijk. Dwars door zijn hart liep een gat zo diep en zo zwart als de fundering van Jeruzalems stadsmuur. En hij wist niet hoe hij dat moest herstellen. Sara tuurde door het smalle raampje in de gang naast haar kamer. Haar ogen spanden zich in om in het donker iets te ontwarren, hopend op een glimp van Darius. Wat was hij laat? Ze was misselijk van de zorgen. Hij was uren geleden samen met Nehemia vertrokken en was nog steeds niet terug. Niemand wist waar hij was. Niet langer in staat binnen te blijven, pakte ze een van de fakkels uit de gang en liep de binnenplaats op. Ze durfde zonder begeleiding niet te ver van huis te gaan, wetende dat Darius boos zou zijn over het risico dat ze nam. Daarom bleef ze dicht bij het zandpad dat langs het huis liep. Er vloog een donker en groot geval vlak langs haar gezicht en ze hapte naar adem. Met een wapperende hand probeerde ze het iets weg te slaan. Een vleermuis. De haren in haar nek stonden nu recht overeind. Darius, waar ben je? Haar arm begon zeer te doen en ze pakte de fakkel over in haar andere hand. Kon ze maar een comfortabel plekje vinden. Maar naast de weg was natuurlijk niets te vinden. In de verte zag ze een schim haar kant op komen. Sarah zette een paar stappen die kant op, in een poging de trekken van de schim beter te kunnen onderscheiden. Haar aarzelende pas veranderde in een traag gehobbel. Het beste dat ze met haar bolle buik voor elkaar kreeg, toen ze Darius' silhouet herkende. Er kleefde iets droevigs aan zijn zware tred, zijn hangende schouders, het gebogen hoofd. Darius? Riep ze. Sarah! Hij klonk wat versuft. Wat doe jij hier? Ik was op zoek naar je. Je bleef zo lang weg. Ik begon zenuwachtig te worden. Ze was dichterbij gekomen en bleef nu voor hem staan. In het schijnsel van de fakkel hadden zijn ogen iets afwezigs. Zijn ademhaling was zwaar en raspend. Er was iets aan zijn gezichtsuitdrukking dat haar zenuwachtig maakte. Wat is er? Hij opende zijn mond, maar er kwam geen geluid uit. Zijn keel zat dicht, hij perste zijn lippen tot een strakke streep en schudde het hoofd. Ben je ziek? Nee. Zijn stem was zacht. Is er iets gebeurd? Is er iemand gewond geraakt? Zijn lach klonk kil en blikkerig. Er liep een rilling over haar rug. Je wilt het mij niet vertellen, vroeg ze en voelde de oude pijn weer die fel naar haar uithaalde. Traag tilde hij een hand op. Zijn vingers vonden hun weg naar haar jurk en trokken haar naar zich toe. Hij liet zijn hoofd zakken en begroef zijn gezicht in haar hals. Ze was bang dat hij zich nog aan de fakkel zou branden en liet die daarom snel op de grond vallen en sloeg haar armen om hem heen. Ze voelde iets in hem smelten en de rigide zelfbeheersing van zijn lichaam leek weg te ebben. Alleen maar wat slechte herinneringen die ik vergeten dacht te hebben. Zijn stem klonk omvloers tegen de warmte van haar huid. Sarah streelde troostend zijn rug. Ze wist niet wat ze moest zeggen. Darius was nog nooit zo kwetsbaar geweest bij haar. Ze hield hem stevig vast, alsof hij een klein jongetje was, en probeerde hem te troosten met haar aanwezigheid. Hij legde een bezitterige hand op haar buik. Het kan een jongen zijn. Zijn stem sloeg over. Zou je teleurgesteld zijn als dat zo is? Natuurlijk niet, maar als het een jongen is, dan moet hij naar de paleisschool, als hij 7 is, net als ik. Sarah hapte geschrokken naar adem. Dat was ik vergeten. Het is een nare plek voor kleine jongetjes. Misschien hoeven we hem er niet heen te sturen. Darius deed een stap achteruit. Als we dat niet doen, krijgt hij niet de training die hij nodig heeft om in het leven te kunnen slagen. Hij zal dan weliswaar een titel en rijkdommen hebben, maar nooit het respect van zijn gelijken krijgen. Ja, dan behoeden we hem voor een moeilijke jeugd, maar zal hij ons daarvoor dankbaar zijn, denk je? Als hij eenmaal volwassen is en nooit met respect wordt behandeld. Waarom moet hij naar het paleis om te leren wat hij nodig heeft? Jij en ik kunnen hem toch trainen en scholen? Of we huren er mensen voor in? Je snapt het niet, Sarah. De scheiding van thuis is deel van de training. Hij moet uithoudingsvermogen ontwikkelen. Hij moet gehard raken. Wij die al zo vroeg naar het paleis werden gestuurd, ontwikkelde een enorme zelfbeheersing en kracht. Ik kan dingen overleven die jij je niet eens kunt voorstellen. Maar er moet een hoge prijs voor worden betaald. Het was alsof mijn hart in die jaren kromp. Ik word misselijk als ik eraan denk dat mijn zoon diezelfde prijs moet betalen. Sarah pakte zijn hand. We hebben nog jaren om over een oplossing na te denken. Kwel jezelf nu niet met dat soort gedachten. Hij liet het hoofd hangen. Ik kan geen rust vinden, Sarah. Ik word door herinneringen geplaagd. Hij tilde zijn hoofd weer op en keek haar in de ogen. In het licht van de langzaam dovende fakkel zag ze de pijn in zijn ogen en het raakte haar tot diep in haar ziel. Sarah, wil je voor mij bidden? Tot jouw God, mijn moeders God, alsjeblieft, hij kan me helpen. Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.